Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen wij samen gaan zingen en wel van Psalm 18 en daarvan het negende vers. Ik kan met u door sterke benden dringen, met mijnen God zelfs over muren springen. Des Heren weg is gans volmaakt en recht doorlouwt het rein en trouw al wat hij zegt. Hij is een schild en schuts, Heren, voor de vrome, voor wie tot hem de toevlucht heeft genomen. Wie is een God als hij in tegenheen, wie is een rots dan onze God alleen? Het is het negende vers van Psalm 100, van Psalm 18. Gemeente, stellen wij ons dit morgenuur eerst onder de tucht van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Amen.
Openen wij Gods heilig en onfeilbaar woord, gemeente, in het Oude Testament en wel in het boek Richteren, 12e hoofdstuk, om daaruit samen te lezen de versen 1 tot en met 6. Wij noemden u als onze schriftlezing voor dit morgenuur Richteren 12, te beginnen bij het eerste vers waar het woord des Heren aldus luidt.
Toen werden de mannen van Efraïm bijeengeroepen en trokken over naar het noorden en zeiden tot Jefta: Waarom zijt gij doorgetogen om te strijden tegen de kinderen Ammons en hebt ons niet geroepen om met u te gaan? Wij zullen uw huis met u met vuur verbranden. En Jefta zeide tot hen: Ik en mijn volk waren zeer twistig met de kinderen Ammons. En ik heb u lieden geroepen, maar gij hebt mij uit hun hand niet verlost. Als ik nu zag dat gij niet verlostet, zo stelde ik mijn ziel in mijn hand en toog door tot de kinderen Ammons en de Heere gaf hen in mijn hand. Waarom zijt gij dan te deze dagen tot mij opgekomen om tegen mij te strijden? En Jefta vergaderde alle mannen van Gilead en streed met Efraïm. En de mannen van Gilead sloegen Efraïm, want de Gileadieten zijnde tussen Efraïm en tussen Manasse zeiden: Gij lieden zijt vluchtende van Efraïm. Want de Gileadieten namen den Efraïmieten de veren van de Jordaan af. En het geschiedde, als de vluchtenden van Efraïm zeiden: Laat mij overgaan, zo zeiden de mannen van Gilead tot hen: Zijt gij een Efratiet? Wanneer hij zeide nee, zo zeiden zij tot hen: Zeg nu Sibolet. Maar hij zeide Sibolet en kon het alzo niet recht spreken. Zo grepen zij hem en versloegen hen aan de veren der Jordaan. dat te dien dagen van Ephraim vielen 42.000.
Willen wij de Heere gaan vragen om zijn verbeurde, maar zo onmisbare zegen? En gedenken wij in de voorbeden mevrouw E. Berkhoff-Keurhorst van de Dalweg 22 te Westerhaar, Friesen, Veense Wijk. Zij moest afgelopen week voor een operatie worden opgenomen in het ziekenhuis te Almelo, maar mocht inmiddels thuiskomen. Laat ons bidden. Vervul ons, Heere des hemels en der aarde, met eerbied en met diep ontzag, als wij naderen tot de aanspraakplaats uwer heiligheid. Want u bent God en niemand meer. U bent de hoge en de verhevene, de heilige, die woont te midden van de lofzangen Israëls. En wij zijn op deze aarde. Wij zijn aardbewoners. En Heere, deze aarde die is vervloekt. Wij leven op een aardrijk wat doornen en distelen voortbrengt. Waar moord en waar doodslag is. Waar ziekte en ellende is gekomen. Waar de dood zelfs doorgaat tot alle mensen, tot alle vlees. En de reden daarvoor ligt in de diepe breuk in ons bondshoofd Adam. Als we daar een levendig besef van ontvangen in onze zielen. Als wij Adam voor u worden. Heere, dan gaan we verstaan dat wij niet alleen op een vervloekt aardrijk leven, maar ook dat wij zelf vervloekte mensen zijn die onder de vloek van uw heilige wet verkeren. Want u zegt het vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En er is zojuist uit dat boek der wet ons de heilige wet van u voorgehouden, zijn de 10 geboden ons voorgelezen als een middel om ons te ontdekken aan onze ellende, maar ook als een regel der dankbaarheid voor uw volk en voor uw kinderen en ook, heren, als een richtsnoer voor de inrichting van onze samenleving. O heren, geef ons ontdekkende genade, opdat we ons vanmorgen voor uw heilig aangezicht zullen leren verootmoedigen. En dat we ons leren kloppen op de heup en slaan op de borst. En dat we het zullen uitroepen, wee onzer, dat wij zo hebben gezondigd. Ja, degene die zulke dingen gedaan hebben, die zijn des doods schuldig. Heren, dan wordt het een wonder dat we deze dag krijgen uit uw milde hand. En dat u met ons en de onzen geen voleinding hebt gemaakt, maar dat we nog mogen zijn in het lieflijke heden van uw genade. En dat u ons ook op deze uwe dag nog wilt voorkomen met datgene wat tot onze eeuwige vrede wil dienende zijn. Want dan laat u ons ook vandaag uw woord verkondigen. Wat hebben we dat nodig, Heren? Dat uw woord ons wordt uitgelegd, maar meer nog, dat uw woord ook wordt toegepast door uw geest aan onze harten. En als we dan zo dadelijk naar de verkondiging van dat woord zullen gaan horen, en als we de woorden van u hebben te spreken, o Heere, wilt u ons dan in het luisteren en in het spreken niet onthouden de hulp en de leiding van u, o God, de Heilige Geest, die in al de waarheid leidt, die het verdorvene vernieuwt, die van dood levend komt te maken, die nou, Heere, ons wil maken een nieuw schepsel in Christus Jezus, die de leidsman wil zijn ook van uw volk en kinderen, om ze te leren hoe ze wandelen moeten. O, onthoud ons dan niet de kracht en de bediening, de werkingen, de invloedingen van uw dierbare Heilige Geest, maar dat we het mogen merken, Hij is er. Hij wil komen van de vier windhoeken der aarde, als noordenwind en als zuidenwind, en de hof der gemeente doorwaaien, opdat specerijen zullen uitvloeien en uw naam ook aan deze plaats gedachtenis gesticht zal mogen worden en het hier zal mogen zijn in waarheid een Bethel, een huis Gods, een poort des hemels. Zou u dan redenen willen nemen uit uzelf, Heren, om ons een onderscheiden zegen te bereiden? En wilt u schenken, Heren, dat de uitgangen van deze dienst zouden mogen juichen tot grootmaking van uw naam en tot eer van uzelf, maar ook tot zaligheid en meerdere zaligheid van ons sterfelijke zondaarszielen. O, dat we onze ziel als een buit mogen uitdragen. Ook, Heren, in deze vakantieperiode mogen verstaan dat we reizigers zijn, niet naar een vakantiebestemming, maar naar onze eeuwige bestemming, want de mens gaat naar zijn eeuwig huis. En waar zal dat huis van ons staan? Zal het zijn bij u of zal het zijn eeuwig gescheiden van u? Heren, dat we ons die vraag leren stellen, die ook gesteld werd aan Hagar in de woestijn, toen ze werd opgezocht door de engel des Heren. Hagar, gij vrouw, gij dienstmaagd van Sara, van waar komt gij en waar gaat gij heen? Ja, Heren, dat als we ook vanmorgen in de prediking zullen luisteren naar dat kleine verschil van een paar letters, dat die vragen zullen wegen op de zielen van jong en van oud tezamen. Gedenk u de kinderen die zijn opgekomen vanmorgen, de jeugd van de gemeente en ook van de gasten. Wil ons in alle omstandigheden gedenken naar de rijkdom van uw genade en naar de grootheid van uw goede tierenheid. Heren, we mogen aan u opdragen de zieken der gemeente. In bijzonder mevrouw Berkhoff, we doen dankzegging met haar, dat u haar hebt geholpen in het ziekenhuis, dat ze door de operatie werd heengedragen als van onder eeuwige armen. En zou u ook herstel naar het lichaam willen geven, maar bovenal nog lering voor de ziel vanuit deze opname, dat ook deze rustperiode die ze nu nog moet aanhouden zou mogen zijn een tijd om u den Heere te zoeken, nu het nog wordt genaamd zoekens- en vindenstijd. O Heere, wilt u zijn met alle die in rouw gedompeld zijn? Want ook in de vakantieperiode gaat de dood door, want de dood houdt geen vakantie. En dan kunnen er, Heere, ondanks mensenkinderen zijn uitgedragen geworden die ons lief en dierbaar zijn, misschien al lange tijd geleden, gedenk u aan de weduwen en de weduwnaren. Maar mogen wij ook opdragen hen die ouders moeten missen, degene, Heren, die een kind of kinderen, een kleinkind ten grave hebben moeten dragen, wilt u vertroosten zoals u dat alleen kunt, in alle verdriet en in alle gemis. O Heren, wat heeft de zonde veel teweeg gebracht? Wat heeft de bondspreuk in Adam een bittere vruchtgevolgen voortgebracht? We hebben de duivel geloofd die zei tegen ons: ge zult de dood niet sterven, maar ge zult als God zijn. Maar elke dag, Heren, kunnen we het vernemen hoe dat de duivel ons heeft voorgelogen en hoe dat uw woord de waarheid is. Maar nou zijn we zo verleugend geworden dat we, Heren, u niet geloven en de duivel nog altijd tot onze vriend houden en onze vader achten, Wilt u die band verbreken en wilt u de band aan u komen aan te leggen, want dan ontvangen we te midden van alle moeite en verdriet een enige troost. Beide in het leven, in het sterven, naar de ziel en naar het lichaam, namelijk om het eigendom van u, o God, in Christus geworden te zijn, door loskoping en door vrijkoping, door de kracht van dat bloed. O, wilt u die troost bereiden en wilt u die vreugde van het heil bewerken. Gedenk u aan uw volk en kinderen, u weet waar ze gelegerd zijn. Ook op deze uw dag wilt u ze spijzen, wilt u ze teerkost geven, opdat de reis voor hen niet te veel zou zijn. Wil u gedenken aan alle die nog onbekeerd zijn. O God, zoudt u een pijl willen nemen en willen afschieten in hun harten, opdat ook zij zullen worden geleid tot de kennis der zaligheid en als verloren zondaar zullen bukken en buigen aan de voetbank van uw heilige voeten. En dat zij, Heere, de gouden scepter met koningin Esther zouden mogen aanraken, de genade scepter. En dat die bede om genade, om genezing en verlossing hen gegeven zou mogen worden. Wil u zo aan een ieder onzer gedenken. En dat naar de rijkdom van uw genade, naar de grootheid van uw goede tierenheid, o Heere, zoudt u naar het welbehagen tot uw volk aan een ieder onzer in gunst van boven willen neerzien en gedenken. We hebben het niet verdiend. Het ligt alles verbroken en verzondigd. Maar doe het, opdat uw goedheid de eer zal ontvangen. En wilt u ons zo verheugen naar uw eigen belofte in uw bedehuis. Wij smeken het, uw naam ter eer. Om Jezus willen, die gij altijd hoort en die met u en de Heilige Geest leeft en regeert in alle eeuwigheid. Amen. Wij willen gaan zingen uit de 12e psalm en daarvan het 2e, het 3e en ook het 6e vers. Wij noemden nu psalm 12, de versen 2, 3 en 6. vindt de tekstwoorden voor de prediking van dit morgenuur opgetekend in wat u is voorgelezen in Richteren 12. Daarvan nadert het zesde vers, waar wij lezen: zo zeiden zij tot hem, zeg nu Sibolet. Maar hij zeide Sibolet. Hij kon het al zo niet recht spreken, zo grepen zij hem en versloegen hem aan de veren der Jordaan, dat de dientijden van Ephraim vielen 42.000. Tot zover de tekstlezing. Wij schrijven boven de prediking een beslissend taalonderzoek aan de oever van de Jordaan. Twee gedachten waar we met z'Heere hulp en onder de inwachting van de Heilige Geest bij willen stilstaan met u en ook met jou. In de eerste plaats de aanleiding tot dit onderzoek en in de tweede plaats de betekenis van dit onderzoek. Dus een beslissend taalonderzoek aan de oever van de Jordaan. In de eerste plaats de aanleiding en in de tweede plaats de betekenis van dit onderzoek. Gemeente jong en oud, Jefta is een van de richters geweest. En ik denk, kinderen, dat hij niet zo bekend is bij jullie. Als ik richter Simson noem, of een andere richter Gideon, dan kennen jullie ongetwijfeld de bekende geschiedenissen over hen. Maar Jefta is niet zo bekend. En toch, door Gods genade, is ook deze richter Jefta van grote betekenis geweest. Hij werd geboren in Gilead, wat aan de andere kant tegenover de Jordaan ligt, en zo heette ook zijn vader. U kunt dat lezen in hoofdstuk 11 aan het begin. Gilead, dat is de vader van Jefta. En u kunt daar ook lezen in vers 1 dat, hoewel hij getrouwd was, hij niet Jefta gegenereerd had bij zijn eigen vrouw. En daarom, het was eigenlijk een hoerenkind. Zo wordt hij ook genoemd in hoofdstuk 11, vers 1. Hij is niet uit dat huwelijk geboren, maar uit de omgang, de zondige omgang met een andere vrouw. En de eigen kinderen van vader Gilead, die hebben daarom ook hun halfbroer Jefta als het ware verstoten. Ze wilden niks van hem weten. Jefta hoorde in hun ogen er niet bij. Hoewel hij een strijdbare held was, zo staat er. Dat wil zeggen, hij was niet zomaar bang voor iemand. Moest hij zelfs vluchten voor zijn eigen halfbroers en is gaan wonen in het land Tob. Maar als dan vervolgens de Ammonieten komen, de vijanden komen, om tegen Israël te gaan strijden, dan gaan de oudsten van Gilead naar dat land Tob toe, dan gaan ze naar Jefta toe, en dan hebben ze Jefta ineens nodig, nu ze in de benauwdheid zijn gekomen. Hun hoop en hun verwachting is van Jefta, die strijdbare held. Maar Jefta voelt er niet zoveel voor om terug te keren naar Gilead en om de strijd met de Ammonieten te gaan voeren. Maar als ze dan tegen hem zeggen dat hij tot hun hoofd zal zijn als hij de strijd zal winnen, dan besluit Jefta met hen mee te gaan. En dan belegt Jefta in Mispa een grote vergadering. Een vergadering om te overleggen over de te voeren strijd. En dan nodigt hij ook de Ephraimieten uit om daarbij te zijn. Maar de mensen uit Ephraim, die komen niet bij die vergadering in Mispa in Gilead. En dan gaat vervolgens Jefta over tot de strijd. Maar niet in eigen kracht. Gesterkt door de geest des Heren. En kijk eens wat er dan gebeurt. De Ammonieten die worden verslagen. De Heere geeft de vijand over in de hand van Jefta en zijn leger. Hij mag een glorierijke overwinning behalen. En in plaats dat nou de Efraïmieten blij zouden zijn met Jefta en de mensen van Gilead over die overwinning, zijn ze er boos over geworden. Zijn ze zeer ontstemd, want ze zeggen, jullie hebben ons niet geroepen om mee te strijden tegen de kinderen Ammons. Terwijl ik zojuist zei dat dat wel was geweest. Maar dat ze niet wilden komen. En toen zijn die Efraïmieten zo boos geworden tegen Jefta en tegenover de zijnen, dat ze gedreigd hebben om zijn huis met vuur te verbranden. En dan moet Jefta ingrijpen. Dan moet Jefta de strijd met de Efraïmieten gaan voeren. Dan ontstaat er een burgeroorlog. En Jefta verzamelt opnieuw een leger, het leger van Gilead, en trekt op tegen Efraïm. En evenals de kinderen Ammons het van Jefta moesten verliezen in de strijd, zo geldt dat nou ook, geliefden van de Efraïmieten. Het leger van Efraïm, dat slaat op de vlucht. En op hun vluchtweg moesten zij opnieuw die Efraïmieten over de rivier de Jordaan steken. Maar nou is er een groot verschil, want toen ze kwamen, toen was er niemand die hen tegenhield bij de Jordaan, bij de rivier. Maar nu bij de veren van de Jordaan, de overgangsplekken waar je de Jordaan kon oversteken, zien de Efraïmieten dat er soldaten staan. Het zijn de soldaten van Gilead, van Jefta. En zij bewaken de veren van de Jordaan. En deze wachters, deze soldaten, hebben als taak om iedereen die het water over wil steken, om die eerst aan een onderzoek bloot te stellen. En als dan zou blijken in dat onderzoek dat het iemand betrof die over wilde steken van de Efraïmieten, dan was zijn ondergang zeker. Maar wat deden nou die Efraïmieten? Die probeerden de Jordaan met bedrog over te steken, gemeente. Als er dan door die wachters, door de soldaten aan hem werd gevraagd, zeg, ben jij een Efraïmiet? Dan zeiden ze, en dat logen ze dan, nee, dat ben ik niet. Maar nou hadden die wachters vervolgens de taak om een vraag te stellen. Als iemand zei, ik ben geen Efraïmiet, dan moesten ze van die wachters een bepaald woordje uitspreken. Een bepaald woord zeggen, welk woord? Het woord Shibboleth. En als ze dan die CH-klank, bij ons is dat de J-klank, Shibboleth, als ze die niet konden uitspreken, dan was het duidelijk dat het toch een Efraïmiet was. Ook al zei hij of zij dat hij het niet was, want in plaats van Shibboleth kon een Efraïmiet niets anders zeggen dan Sibboleth. Misschien weten de kinderen het wel, dat soms ook in de Tweede Wereldoorlog mensen aan een taalonderzoek werden onderworpen. Bijvoorbeeld de Duitsers. Duitsers kunnen niet het woord Scheveningen uitspreken. Die plaats aan de kust. De Duitsers die zeggen in plaats van Scheveningen, Scheveningen. En dan werden die Duitsers gevraagd om dat woord uit te spreken. En dan kon je op grond van de uitspraak bepalen of iemand de waarheid sprak of niet. Want hun spraak maakte openbaar. En hier dus ook zo. Sibolet of Sibolet. Nou wee diegene die bij de Jordaan dat woord Sibolet niet zo kon uitspreken. Dat woord dat betekende stroom of korenaar. Want zo iemand was een kind des doods. Dat was onze eerste gedachte. De aanleiding tot dit onderzoek. En nou gemeente. De betekenis van dit onderzoek. Dit taalonderzoek aan de oever van de Jordaan. Wat houdt dat nou eigenlijk in, ook voor ons vandaag? Het is maar een heel klein verschil, gemeente. Sibolet of Sibolet. Twee letters als u goed meekijkt in het zesde vers van hoofdstuk 12. Namelijk de letters C en H. Twee letters en in het Hebreeuws is het zelfs maar één lettertje verschil. Maar toch dat kleine verschil, dat is nou alles beslissend om te bepalen of iemand tot de vrienden van Jefta en van Gilead behoorde of tot de vijanden. De spraak maakte iemand openbaar. En uiteindelijk werden er 42.000 Efraïmieten die zo openbaar kwamen aan de oever van de Jordaan, bij de veren van de Jordaan, gedood. Ze waren heel dicht bij het land van het behoud. Als ze de Jordaan waren overgestoken, dan waren ze weer bijna in Efraïm. Dan waren ze weer thuis geweest. Maar kijk nou eens. Zo dicht bij huis, zo dicht bij het behoud. Maar de toegang werd hen onthouden en ontnomen. Ze deden zich voor als vrienden. Maar die Efraïmieten die kwamen openbaar als vijanden van Jefta en de zijden. Ze zeiden Sibolet, maar kenden niets van het Sibolet. En mag ik dan de leiders doortrekken, o geliefden van morgen? Want eenmaal komen wij ook te staan, allemaal bij de Jordaan. Nee, niet in Israël, niet in Kanaan, maar ik bedoel bij de doodsjordaan. Als wij moeten gaan sterven en God gaan ontmoeten. En zal dan aan de andere zijde van de doodsjordaan voor ons het land van het behoud zijn? Of zullen wij dan moeten omkomen in het gericht? Als wij sterven, zullen wij worden onderzocht. Zal het goed zijn als hij u en jou en mij zal onderzoeken? O, bij het uur van het sterven, zullen wij dan kunnen ingaan? Zullen wij dan aankomen de grenscontrole? Als wij de grens van de tijd met de eeuwigheid zullen overgaan, zal worden uitgevoerd door de Heere. En hij doet dat op grond van recht en van gerechtigheid. En dan zal met eerbied gesproken de reispas worden onderzocht. Dan zullen we onze papieren moeten kunnen tonen. En dan, geliefden, zal openbaar komen of we nou horen bij de vijanden of bij de vrienden. Of we nou horen tot het volk van God of niet. Of we nou horen bij de ware belijders van het Sibolet of tot de schijnbelijders van het Sibolet. Bij het eindstation van ons leven wordt alle nabijkomend werk door de Heere zelf ontdekt. Kijk, op aarde kun je nog lange tijd reizen met een valse reispas. Misschien dat er niemand echt naar vraagt. Maar voor de poorten van de eeuwigheid bij de doodsjordaan, dan valt alles weg wat van de mens is. Ja, voor eeuwig weg. En geliefden, dan zal alleen het ware werk van God, dat zal blijven bestaan. En dat ligt nou niet vertolkt, dat ware werk des Heren, in het sibbolet van de schijnbeleider. Maar dat ligt vertolkt in het sibbolet van de ware vrezen des Heren. Denken wij daar wel eens aan, gemeente? Aan dat taalonderzoek bij de doodsjordaan? Aan dat eindonderzoek van ons leven? En dat het dan zo nauw luistert? Want geliefden, het werk van de Heren, dat kan alleen op de rechte wijze worden vertolkt en verwoord. Wat zal het dan erg zijn als iedereen ons had gerekend onder een kind van God, onder het volk van de Heere, en dat je jezelf eronder hebt geschaard, onder de ware beleiders. Maar dat dan zal blijken, God weet er niet van af. Dan kom je voor eeuwig om. Wat zullen er veel Efraïmieten zijn geweest? Denkt u ook niet die op hun vlucht, op hun vluchtweg gedacht hebben, toen ze dicht bij de Jordaan waren, nog eventjes en we zijn behouden. Nog eventjes en we komen thuis. Maar wat viel dat tegen voor ze? Want ze hadden niet op de pascontrole gerekend. Ik denk aan het prachtige boek Kinderen, jonge mensen, de christenreizen naar de eeuwigheid van John Bunyan. En dan komt daar in dat prachtige boek een zeker onkunde voor. En die onkunde had de reis gemaakt naar de hemel. En was gekomen bij de hemelpoort. Daar stond hij voor. En toen werd hem gevraagd van achter die poort naar zijn pas, naar zijn reispas, maar die had hij niet. Hij had geen geldig document wat hij kon laten zien, geen zuiver paspoort, het ontbrak hem eraan. Die onkunde was een sibboletspreker, en wat sprak toen de koning van de hemel? Die zij bindt zijn handen en zijn voeten en werpt hem uit in de buitenste duisternis, alwaar weding zal zijn en knessing der tanden. En dan schrijft Bunyan aan het slot van zijn christenreis: ik zag dat er niet alleen een weg van afstadverderf naar de hel voert, maar ik zag ook een weg van de hemelpoort. Mensen die meenden te kunnen ingaan naar de poort van de hel. Heb u een geldig paspoort? Heb jij een geldige reispas? Zullen we daar in deze vakantietijd eens samen naar zoeken te kijken? Het is vandaag tussentijdse paspoortcontrole voor een ieder onzer. O, onderzoek het eens voor jezelf, geliefden. En dan is het toch zo dat onze spraak ons openbaar maakt. Het woord zegt, het vat geeft uit wat erin zit. En dat is zo voor het natuurlijke. De spraak maakt openbaar. Als u iemand op vakantie tegenkomt die spreekt met de zachte G, dan weet je wel, nou, die komt uit het zuiden van het land. De spraak maakt die persoon openbaar. En als iemand de laatste lettergreep van de woorden inslikt, dan weet je het wel zeker, als je uit het zuiden komt, dat is iemand die komt uit het noorden van het land. Maar zoals nou in het natuurlijke onze spraak ons openbaar maakt, zo is dat, gemeente, ook in het geestelijke zo. Meestal spreekt een mens die niet wederom geboren is, de taal, de spraak van de wereld, de taal van de zonde. Hun spraak maakt openbaar dat ze de dingen van de wereld het allerbelangrijkste vinden. Altijd gaat het maar daarover. Altijd gaat het maar over de dingen van de wereld, van beneden, de tijdelijke dingen. Wat zullen we eten, wat zullen we drinken, wat zullen we kopen, wat zullen we verkopen, waar gaan we naartoe? Hun spraak maakt hen openbaar. Nooit komt er een geestelijk woord over de lippen. Maar het kan ook zijn dat juist wel heel veel godsdienstige woorden worden gesproken. Misschien wel heel veel, maar dan is het de taal van de schijnvroomheid, het sibbolet van de Efraïmieten. Al wanneer de Heer ons gaat onderwijzen door zijn dierbaar woord en door zijn heilige geest, dan ga je een andere taal spreken. Dan ga je een andere taal leren. Welke taal leert de Heer aan zijn volk en kinderen? De taal van de genade. De taal van de genade van de Heer. Dat is de taal van het nieuwe leven. Dat is die reine sprake, dat is een hemelse taal. Ik lees in Jesaja 19 dat er in Egypte 5 steden waren, gemeente, waar ze de taal van Kanaan spraken. Misschien heb u wel eens gehoord van die uitdrukking de talen Kanaans. Ja, dat komt daar vandaan, in die 5 steden van Egypteland werd de taal van Kanaan gesproken. En weet je wat de kanttekeningen dan daarbij zeggen? De inwoners van die steden waren wederom geboren door de Heilige Geest. Dus mensen die wederom geboren zijn, die gaan de taal van Kanaan, de talen Kanaan spreken. Dat is de taal van Gods verbond en woorden. Dat is de taal van de genade. Dat is het sibbolet van de Heilige Geest. Dat is de Geest die ons dat wil leren. Kennen wij die taal, gemeente, die van nature zo vreemd voor ons is? Nee, die taal kun je jezelf niet aanleren. Je kan Frans en Engels en Duits kan je leren op school. Maar die taal van sibbolet, die kan je zelf niet leren. Die kan je niet uit de boeken geleerd krijgen. Die kan je ook niet leren door het na te doen en door het na te spreken. Als je dat probeert, dan kom je misschien wel een heel eind, maar je komt niet verder dan sibbolet. En al horen mensen het verschil dan niet tussen sibbolet en sibbolet. De Heere wel. De taal van de Geest wordt alleen geleerd op de school van de Heere, op de school van Christus, op de school van de genade. En als de Heere je een nieuw hart geeft, lieve kinderen, dan kom je op de school bij de Heere. En nou is het zo, toen jullie voor het eerst gingen praten, kinderen, toen kon je nog niet veel zeggen. Toen kon je nog geen hele zinnen maken. Het begint maar met hele kleine woordjes. Nou, zo is het nou ook met de kinderen van de Heer. Hoe vreemd het ook mag klinken. Die kleine woordjes, die onbekende klanken voor een vreemde. Moeder zeker, vader ook, als hun kleinste kind, hun kind van misschien een jaar oud, die klanken voortbrengt, dan begrijpen ze wat hun kind bedoelt. En zo is het nou ook in het geestelijke. Waar begint het dan mee? Met welke klanken? Nou, bijvoorbeeld deze klank. Och. Och. Of ach. Ach. Of deze klank. Och. Dat vinden we terug in het woord. Denk aan Psalm 116. Och, zo begint daar de psalmist. Och, Heere, och, wiert mijn ziel door u gered. Of denk maar aan die tollenaar achter in de tempel. O, dat is de o-klank. O, God, wees mij zondaar genadig. Kijk, kan niet anders dat je zulke klanken gaat voortbrengen als de Heer je de taal van het Shibboleth gaat leren. Want dan gaat de zonde je benauwen. O God, wees mij zondaar genadig. Dan gaat de schuld drukken. Och, wiert mijn ziel door u gered. Dan ga je inleven. Ik heb tegen een heilig en een rechtvaardig God gezondigd en overtreden. Een God die alleen maar goed en goeddoende is geweest voor mij. Weet je wat je dan krijgt, gemeente? Iets waar je niet wilt hebben, maar waar je toch nodig hebt. Nood. Geestelijke nood. En als Gods geest die nood gaat doen wegen op je ziel, dan ga je eronder gebukt en onder zuchten. Dan komen daar die klanken van och en ach. En van och en van o. En al weet je het dan geen naam te geven. Al ben je nou zo'n mens die niet verder komt dan dat. Al weet je niet wat er met je aan de hand is. En een ander misschien ook niet. Maar dat ontzettende gemis hier van binnen in je hart. Omdat God ontbreekt, die enorme leegte hier van binnen in je bestaan. En tegelijkertijd een verborgen liefdesbetrekking op een nog onbekende God voor u. Maken dat je zulke klanken van o en och en ach gaat voortbrengen. Nou, de schijnbeleiders, de mensen van Shibboleth, die spotten daarmee. Die zeggen, daar heb je weer dat och en dat ach en dat wee. Die verstaan dat niet. Die begrijpen daar niks van. Maar je hebt ook mensen, geliefden, oh, die er wel van willen weten. Dat kan ook, en dan maken zij, die schijnbeleiders, er een grond van voor de eeuwigheid. Dan gaan ze ook och roepen en ach roepen en o roepen. En kijk, die mensen die blijven daar dan vaak in steken. En dat is een teken van het feit dat ze een schijnbeleider zijn. Ze klagen wel och en ach, maar het is geen levende klacht die voor het aangezicht van God wordt voortgebracht. Bent u zo'n Shibboleth-beleider? Die of niet wil weten van och en ach en o, of die er juist wel van wil weten en daar heimelijk een grond van maakt voor de eeuwigheid. Nou, laat ik dit ervan zeggen. Zonder die klacht van och en ach zal niemand de hemelpoorten kunnen binnengaan. Maar het is ook waar, op grond van die klacht zult u even min kunnen ingaan. Nee, er is in het leven van de ware Shibboleth-beleiders meer dan enkel die klacht over de verdorvenheid. Ze kunnen daarmee niet sterven. Maar nou goed luisteren. Ze kunnen daarmee ook niet leven. Kijk, op de school van de genade leer de geest je uitstoten van die klanken, och en ach, o en och. Maar hij leert je ook betekenisvolle woorden. Hij leert je de zaken van de woorden en de woorden van de zaken. Bijvoorbeeld dit woord, wat op die school wordt geleerd, het woord zondaar. Verloren zondaar. Heb u dat woordje ook al geleerd? Zondaar te zijn. Kijk, ach. Alle Shibboleth-beleiders zullen meteen zeggen, ja, tuurlijk, dominee, dat heb ik geleerd. Zo is het. Ze zeggen zondaar te zijn, maar ze zijn nooit zondaar geworden. Zondaar voor God, hoe weet u dat, dominee? Dan zou hun leven er anders uitzien. Het is Sibbolet, maar geen Sibbolet. Want als de geest ons dat woord verloren zondaar liet spellen, letter voor letter en lettergreep voor lettergreep en woord voor woord, dan komt er een diepe nood in de ziel. Dan worden we niet zomaar zondaar, maar dan word je zondaar voor God. Dan ga je het inleven tegen u. U alleen heb ik zwaar en menigmaal misdreven. Dan word je zondaar onder God. En als dan de Heilige Geest zijn ontdekkend licht laat schijnen over je leven, maar ook in je hart, dan word je niet alleen ontdekt aan de dadelijke zonde van je leven, maar dan word je ook ontdekt aan de wortelzonde van je boze hart. En weet je, dan is er geen ongelukkige schepsel op heel de wereld dan zo'n mensenkind. En terwijl degene die niet verder komen dan een Sibbolet belijdenis, en die ook nog och en ach zeggen en zeggen ik ben een verloren zondaar, terwijl zij verder onbezorgd over de aarde voortgaan. De Sibbolet belijder kan zo niet verder. Die houdt het in zijn ellende gemeente niet uit. Die nood wordt zo groot, weet je, dan zeg je, er moet verlossing komen. Er moet een oplossing komen. En op die verlossing werkt de geest nou altijd aan. Want, geliefden, op de school van de genade wordt door de Heilige Geest niet alleen geleerd dat we arme verloren zondaars zijn voor God. Die zondaarsnaam wordt geleerd, maar daar wordt ook die ene naam, die enige naam, onder de hemel, onder de mensen gegeven, door welke we moeten zalig worden geleerd. Welke naam? De naam Jezus. Jezus alleen. Hebben wij die naam al leren spellen, geliefden? Niet uitwendig met de lippen, maar inwendig in onze harten. Jezus, de schijnbeleider, blijft stilstaan bij het stuk der ellende. Of het komt hooguit tot een belijdenis van de naam van Jezus met de lippen. Maar we zeiden, de ware belijder kan het in zijn ellende niet meer uithouden. Echt niet waar. Het wordt zijn veroordeling voor God. En in de beleving kan het zijn, ja zal het zijn, dat het recht van God gebillijkt zal moeten worden. Dan ga je God toevallen. Dan ga je God toevallen. Dan kom je, om zo te zeggen, aan Gods kant te liggen. Maar tegelijkertijd, ik zal mijn rechter om genade bidden. We gaan onze schuld belijden. Maar tegelijkertijd om genade bij die God bedelen. De Heere werkt het roepen om een borg. Geef mij dan deze Jezus, want nooit zal mijn zak zijn ontbonden. Voordat ik Jezus heb gevonden. Hij is de meerdere van Jefta. De Heere Jezus. Jefta werd een hoerenkind genaamd, zeiden we. Vreselijke naam. Maar Jezus hebben ze genoemd. Een vriend van tollenaren. En van hoeren en van zondaren. Een vraat. En een wijnzuiper te zijn. Jefta werd verstoten door zijn eigen broers, door zijn halfbroers. Maar van Christus lezen wij dat hij moest ervaren zijn broederen vreemd te zijn. En onbekend de zonen zijner moeder. Hij was veracht. En hij was de onwaardigste onder al de mensen. Jefta moest vluchten naar Top. Maar Jozef en Maria moesten vluchten met hun kind Jezus naar Egypte. En daar in Top kreeg men Jefta nodig voor de verlossing. En mag ik eens vragen, hebt u nou Christus Jezus al nodig gekregen tot uw verlossing en behoud? O zeker, ik denk dat er niemand is die de Heere nog nooit heeft nodig gehad. Jij misschien wel voor school of voor je examen. U voor uw gezin binnen het huwelijk, het bedrijf, de familie. Of vanwege welke zorgen en in welke verbanden dan ook maar. Maar wie is er nou die Christus benodigd als de Christus? Wat bedoelt u daarmee, dominee? Nou, wij worden benodigd Christus alleen door degene met een hemelhoge schuld. En die zelf geen kwadrant penning meer hebben om die schuld te kunnen betalen. Diegenen die overtuigd zijn geworden van hun zonden en van hun ellenden. Wie benodigt hem vanmorgen als de zaligmaker? Als mijn zaligmaker, maar ook als hun heiligmaker. Want veel mensen hebben Jezus nodig om van de hel verlost te worden. Maar wie heeft hem nou nodig als heiligmaker in al de facetten van het leven van elke dag? Hoe lief had Christus Gods wet. Het was zijn betrachting de ganse dag. En zou dan dat volk van hem die wet niet lief gaan krijgen en een heilige wandel begeren? Ik denk nog even aan Jefta. Zijn naam betekent, kinderen, hij die opent. Maar meer vanmorgen dan Jefta is hier. Want hij is het die opent en wie zal er dan sluiten? Maar ook omgekeerd, als die sluit, Christus, wie zal er dan ooit openen? Als hij de toegang niet is en de deur niet is voor ons, dan zullen we nooit kunnen ingaan. Maar hij is het die opent, Jefta. Hij is het die het hart opent dat gesloten is. Hij verlost Jezus. En waar Gods geest nou die naam gaat verklaren op school, op de school van de genade in je hart, dan mag je het wel eens uitroepen. Vanuit een heilige verliefdheid op hem. Al wat aan hem is, dat is nou gans begeerlijk. Dan maakt hij dat je zonder en buiten hem niet meer verder kunt. O ziel in ons midden. Dan is er in u veel kracht tot verdoemenis. Maar in hem oneindig meer kracht tot behoudenis. Dan wordt hij je zo dierbaar. Zo gepast. Weet je, dan kan je niet meer van hem afblijven. Dan schenkt de Heilige Geest in de oefening van het geloof. Dan schenkt hij de daad van het ware geloof aan je ziel. Dan mag je Christus aanraken. Kan je niet van hem afblijven. Dan mag je hem gaan omhelzen. O gemeente, zeg het eens. Ken je daar nou iets van? Begon met och en ach. Daar begint de Heere mee. Dan die woorden naast, na die klank, verloren zondaar voor God. Maar dan ook die naam van de Heere Jezus Christus. Kennen wij dat komen tot hem en dat aanraken van hem en dat buigen en dat bukken voor hem? En mocht je toen merken, net als die bloedvloeiende vrouw die hem aanraakte, dat er kracht van hem uitging en overging in u. Wat is dat nodig? Wat moeten ook Gods kinderen na ontvangen genade veel steeds opnieuw Ze moeten dat afgebroken krijgen, dat eigen bestaan, gemeente. Dat eigen ik, dat is bij de voordeur al dat eigen werk. Dat is een leerweg, dat is een leerproces. Er blijft niks over van de mens, hoor. Want hij moet wassen. Maar ik zelf moet minder worden. En dat wordt op Jezus school geleerd. Gaat om de vereniging des geloofs met Christus. Daar werkt de geest op aan. Al dat och en ach. Dat verloren zondaar worden voor God. Dat is opdat Christus een gepaste zaligmaker voor zo'n mens zal worden. Hij werkt aan op de vereniging des geloofs. Om door Christus, ga ik nog een stapje verder in de preek. Met God de Vader in een verzoende gemeenschap hersteld te worden. En dat is nou het vierde wat ik wil noemen als een kenmerk van alle ware shibbolet sprekers en beleiders. Dan heeft Gods geest niet alleen die eerste klanken, niet alleen die zondaarsnaam, niet alleen de naam van Jezus aan de ziel geleerd, maar ook de naam van, nou preek eens mee, welke naam zou er nu komen? Wat leert de Heere nou zijn volk? De naam van de Vader. Aangenomen tot kinderen. Door de geest der aanneming door welke wij roepen, Abba, lieve Vader. Nou, daar heeft de Sibboletbeleider het ook over. Over alles wat ik genoemd heb, ook over de Vader, over de liefde van God, de Vader. Maar goed luisteren, Sibbolet. Ze hebben nooit met het recht van God en de toorn van God te maken gekregen. Ze hebben nooit God als hun rechter ontmoet. Maar hoe anders is dat met de ware oprechte beleiders, ook van die Vadernaam. Want in welke weg leert nou de geest die Vadernaam spellen? Dat is in die weg van verzoening door de voldoening, door Christus in de oefeningen van het geloof, door de geest wordt toegang verkregen tot God de Vader. En wat is dat een wonder, als je zo mag uitkomen door Christus, de weg bij het vaderhart van God. En als je dan mag gaan inleven, dat in Christus en door Christus de kloof tussen mij, een arm verloren zondaar, en een heilige God die op mij moet toornen, en met wie ik zelf niet mij kon verzoenen, dat die kloof is gedempt geworden. Wat een wonder. Dat je toen door Christus mocht lezen in het vaderhart van God. Ik zal u aannemen en ik zal u tot een vader. En gij zult mij tot een zoon en tot een dochter wezen. Shibbolet betekent stroom, zeiden we. Maar dan wordt die stroom van ongerechtigheden door de Heere opgenomen en weggevoerd in die veel diepere stroom van het reinigende bloed van de Heere Jezus Christus. Die geest gaat getuigen met onze geest dat we kinderen van God zijn. Hij doet mij roepen, lieve Vader, Abba. Kijk, de schijnbeleider kan dat altijd zeggen, Vader. Die begint het gebed er misschien wel mee, zomaar, gemakkelijk. God is onze Vader. Maar de oprechte beleider, die het Sibbolet kent, die zegt het met de teerste vrezen, met heilige schroom en met diepe verwondering, gemeente. Want daarin ligt nou het allerrijkste en het allergrootste wonder van Gods genade verklaard. Als je mag weten van het kindschap, dat je een kind bent van God de Vader bemind. Van eeuwigheid in de Zoon.
Als je mag weten van dat toekomstige, van die toekomstige erfenis, een erfgenaam te zijn van het eeuwige leven, dat aan de andere kant van de Jordaan, daar ligt te wachten, dat land van Emmanuel. En als dan straks, wie weet hoe spoedig dat zal zijn, de overgang er is, de dood zodra moet worden betreden, de tijd wordt verlaten, de eeuwigheid aangedaan, dan zullen allen met dat paspoort, getekend met het bloed van de Heere Jezus, eeuwig thuiskomen bij God. Deze mijn zoon was verloren, zei de vader in de gelijkenis, maar hij is gevonden, hij is behouden, hij was dood, maar hij is weder levend geworden. Dan komen ze eeuwig aan, dan gaan ze eeuwig naar binnen, maar de schijnbeleiders, die komen voor eeuwig om. Het is paspoortcontrole vandaag. Meld u maar eens aan. En als een niet-wetende, zeg het maar tegen de Heere. Nou heb ik dingen gehoord en die verontrusten mij. Want Heere, ik geloof dat het niet goed zit. Maar zou ik het dan bij u vandaan mogen leren? Dat o en dat ach en dat och, dat zondaar worden voor u. Maar ook die zoete naam van Christus en de vaarde naam gespeld te krijgen. Ik kijk nog even in het laatste Bijbelboek. Daar ziet Johannes een schare die niemand tellen kan. En hij hoort, wat hoor jij Johannes? Ik hoor zingen, waar in de hemel? Een gezang in de hemel, wat zingen ze? Hij zegt, een nieuw gezang, voor de troon van God en het Lam. Gij, o Lamme God, zijt waardig te ontvangen de lof, de dankzegging en de aanbidding. Want gij hebt ons schoon gekocht met uw bloed. En dan staat erbij. En niemand kon dat gezang leren. Niemand. Dan de 144.000 die van de aarde gekocht waren. En wie zijn dat dan? Dat zijn dan al diegenen die op de aarde dat shibbolet hebben mogen leren stameren. Die zullen eeuwig gaan zingen. Daarvan uit hoe grote nood en dood ze verlost zijn door de Heer. Een taalonderzoek, alles beslissend geliefde. Daar staan de Efraïmieten voor de Jordaan. Ben u een Efraïmiet? Nee, dat ben ik niet. Nou zegt Thomas, Shibbolet. En ze zeiden, Shibbolet. Want ze waren wel een Efraïmiet en 42.000 werden er gedood. Wij staan ook eenmaal voor de dood, Jordaan. En dan is het de vraag voor ons, wat dunkt u van de Christus? Is hij de uwe? En ben u de zijne? Kent u hem? Maar kent hij u ook? Het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Of we zagen, Shibbolet betekent stroom. Nou is het in uw leven al waar geweest. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden. Verzoend en zuivert gij. Ja, bent u al gewassen in die reine plassen van Jezus bloed, stroom, Shibbolet. Maar het betekende ook, zeiden we, Shibbolet, korenaar. Wat dunkt u van de Christus? Is Christus voor u nou dat hemelse brood geworden? Wat in de honger naar zijn gerechtigheid uw ziel kwam te verzadigen en te verkwikken en te versterken. Mogen we daar nou van weten, gemeente? Daar komt het op aan. Met minder kan het niet toe. bij het oversteken van de grens Sibolet, zeiden de Efraïmieten. En kinderen, dat lijkt heel veel op Sibolet. Als je nog één keer met me kijkt naar vers 6, dan kwamen ze twee lettertjes tekort. De C en de H. Straks zal het ook aan ons gevraagd worden. Wat dunkt u van de Christus? En dan kunnen we keurige antwoorden geven bij de grens. En zeggen, ik ben altijd een trouwe kerkganger geweest. Ik heb belijdenis gedaan, mijn kinderen gedoopt. Ik heb zelfs aan het avondmaal gezeten. Ik heb Sibolet. Het lijkt er veel op. Het mag ook niet zomaar veracht worden. Echter één ding ontbreekt u. Wat dan? De C en de H. De C en de H van de naam van Christus. Buiten Jezus, buiten Christus, wacht ons een eeuwige rampzaligheid. Als u die C en die H, als u de Christus niet kent, dan is het voor eeuwig verloren. Maar weet u, wij bidden u van Christus wegen, alsof God door ons baden. Laat u met God verzoenen, nu het nog kan en mag, en er genade is voor de grootste der zondaren. Amen. We gaan zingen gemeente Psalm 26 en daarvan het tweede en het negende vers. Het tweede en het negende vers, beproef vrij van omhoog. Mijn hart dat voor uw oog al wetende steeds open lag. En ook het negende, wanneer gij uw arm verheft, den snoden zondaar treft. Wees gij dan, Heere, mijn toeverlaat. 2 en 9 van 26.
danken en bidden. Heere, strek zo reddend uw hand naar ons allen uit. En grijp degene die ten dode wankelen. En breid uw vleugel uit over uw volk en kinderen. Want ook zij kunnen nog zo tegen die overgang opzien. En zo vaak bestreden worden van alle kant. Dat ze toch nog zullen omkomen. Maar Heere, u doet geen half werk. Verlaat dan niet wat uw hand zaligmakend begon. Levensbron wil bijstand zenden. En zoudt u ons alle dat Shibbolet, die belijdenis van Christus in waarheid, willen komen te leren bij de aanvang en bij de voortgang. Shibbolet betekent stroom. Maar dat we mogen weten dat die stroom van onze ongerechtigheden door de stroom van zijn reinigend bloed is opgenomen en weggenomen. Lieve Heere, we danken uw grote naam dat uw woord mocht uitgaan, dat er paspoortcontrole mocht plaatsvinden. O, geef ons dat we met uw woord zullen inkeren tot onszelf, maar bovenal wederkeren tot u. Heb dank dat u wilde helpen in spreken en luisteren. Doe het zondige weg en zegen uw woord. Breng ons vanmiddag weer samen om Jezus wil. Amen. De slotzang is uit Psalm 65 en daarvan het tweede vers. Het tweede van 65. Gaat ons heen in vrede, gemeente, met u dragend de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.